Gemeente, wij openen vanmorgen de schriften in het Bijbelboek Romeinen, de brief van Paulus aan de Romeinen. We lezen hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 31. Wat dan zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij alle onder de zonde zijn, zoals geschreven is. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is in hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, die God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigend degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen en is hij het ook niet van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Nademaal hij een enige God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de vooruit uit het geloof, door het geloof. En doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre. Wij bevestigen de wet. Gemeente, misschien heeft u ook wel eens een bezoek gebracht aan Genève in Zwitserland. En ben je toen je daar was ook in het park geweest met het Reformatiemonument? Het Reformatiemonument is een meterslange en ook metershoge muur, gemaakt van stenen van marmer. En in die muur zijn belangrijke personen of personen gebeiteld die een grote rol hebben mogen vervullen in de tijd van de Reformatie. Je ziet daar Johannes Calvijn en John Knox en ook Willem van Oranje. Aan de rechterhand van Johannes Calvijn, Theodorus Beza. En toen wij enkele jaren geleden met ons gezin daar mochten zijn, en ik zo zelf naar die mannen keek, bleef mijn blik steken bij Theodorus Beza. En ik herinner me hoe hij in een van zijn werken schrijft over het verval van de kerk. En hij noemt dan een van de belangrijkste oorzaken van het verval van de kerk. Wat denkt u wat hij zou schrijven? Hij zegt dan een van de belangrijkste redenen waarom een kerk in verval raakt, is... Hij zegt onkunde over het onderscheid tussen wet en evangelie. Dat is een belangrijke uitspraak die Theodorus Beza, een van de reformatoren, hervormers van de kerk, doet. Kerk raakt in duisternis, zegt hij, als het onderscheid tussen wet en evangelie niet helder meer is. En dat is ook voor onze tijd een belangrijke uitspraak. Dus wat we nodig hebben, jullie jonge mensen, ook wij ouderen, kennis van het onderscheid dat de Bijbel maakt, dat je van Genesis 1 tot Openbaring 22 tegenkomt, het onderscheid tussen wet en evangelie. Die kennis is belangrijk, dat je dat weet met je hoofd. En waar het echt om gaat, is dat je die kennis ook mag hebben in je hart. De Heere wil beide gebruiken als hij in het leven van mensen gaat werken. Gebruikt ook beide, wet en evangelie. Als het zicht daarop vertroebelt en als de kennis daarvan verdwijnt, dan leidt dat onherroepelijk tot grote schade van de kerk. Dan gaat het geestelijke leven kwijnen, verwelken. Dan bloedt het dood. Voor een gezond geestelijk leven is kennis van beide onontbeerlijk. Nu, het is wat vandaag vanuit het woord van de Heere tot ons komt. Het schriftgedeelte dat we zojuist samen hebben gelezen, Romeinen 3, spreekt er heel helder over. En we willen er vandaag met de hulp van de Heere bij stilstaan. Vers 21, de eerste twee woordjes in het bijzonder. Maar nu, hè, zegt Paulus. Paulus maakt daar nadrukkelijk onderscheid. Maar nu. En maar is een voegwoordje. En dat voegwoordje geeft een tegenstelling aan. En dat is wat Paulus hier precies maakt. Hij zegt eigenlijk, maar nu, wat ik tot nu toe heb geschreven, dat staat in schril contrast met wat ik nu ga schrijven. Maar nu, tot aan vers 21 heeft Paulus, zou je kunnen zeggen, de wet gepreekt. En dan vat hij dat samen in vers 20. Laten we dat samen nog een keer lezen. Vers 20, daar schrijft Paulus, daarom zal uit de werken van de wet geen vlees, geen mens voor hem worden gerechtvaardigd. Want door de wet is de kennis van de zonde. Dat is de wet. En dan vervolgt hij, vers 21, maar nu is de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God geopenbaard zonder de wet. Waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Dat is het evangelie. Zie, wet en evangelie. Nu, dit woord vanmorgen, uitgangspunt voor de verkondiging. En als thema willen we kiezen voor de prediking, die twee woorden. Maar nu. Heel eenvoudig, hè? Maar nu. Dan zullen we nagaan, wat is nu de wet? En waarom is er de wet? Wat is het doel van de wet? En vervolgens willen we ook letten op, wat is dan het evangelie? En waarom is er het evangelie? Was het doel van het evangelie? Daarover vanmorgen. Maar nu. Gemeente. Paulus begint in zijn brief aan de gemeente van Rome met de grootste nood van elk mens. Hij stelt zichzelf voor, hoofdstuk 1, vers 1 tot met 15... Daarin spreekt hij ook zijn verlangen uit om de gemeente van Rome binnenkort te kunnen bezoeken. En dan geeft hij ook het hoofdthema van zijn brief weer, hoofdstuk 1, vers 16 en 17. En dan begint Paulus met de uiteenzetting van de christelijke geloofsleer. En dan begint hij bij het begin, hoofdstuk 1, vers 18, bij De grootste nood van elk mens, ook van u en van jou. Hij zegt, God is vertoornd over de zonde. Want, schrijft hij, de toorn van God wordt geopenbaard over de ongerechtigheid en de goddeloosheid van de mensen. Dat is de grootste nood van elk mens. En dat is waar Paulus bij insteekt als hij zijn brief gaat schrijven. Wij, zegt hij, hebben God tot toorn bewogen. Wij hebben in het hart van God toorn opgeroepen, teweeggebracht. Toorn. Verbolgenheid. Verontwaardiging. God is vertoornd. Vandaag. Over de goddeloosheid. De zonde. Van de mensen. En Paulus spreekt daar heel indringend over. En tegelijk ook, en dat is wat wij ook moeten doen als wij spreken over de toorn van God. Heel voorzichtig. Ik bedoel niet om het niet te noemen. Integendeel. Hij begint ermee, maar God. Wie kent de sterkte van de toorn van God? Als wij daarover nadenken, als wij dat tot ons laten komen vanuit het woord, nou, dan mogen we eigenlijk wel heel stil worden, toch? De toorn van God. En Paulus zegt, hoofdstuk 2 vers 5, naar uw hardigheid en onbekeerlijkheid vergadert u toorn als een schat. U vergadert toorn. Dus waarmee je bezig bent, zolang je onbekeerd voortleeft, dan vergader je, dan verzamel je, dan hoop je toorn op. In het hart van God. Reken je ermee? Heb je er oog voor? Zodra je wordt geboren, zoals Paulus zegt, is er de toorn van God. En nu is één ding nodig. Één ding. Dat die toorn van je wordt afgenomen. Dat God niet meer op je vertoornd is. Maar dat God in liefde op je neerziet. Dat is waarom je hier ook vanmorgen bent. Dat je kunt zeggen wat Paulus straks schrijft in Romeinen 8, het eerste vers. Kostelijk wordende, daar gaat het om in uw leven, ook vandaag. Daarom brengt God je vanmorgen hier bij de schriften. Zo is er dan geen verdoemenis meer. Dat is je beste dag. Als je dat vandaag mag zeggen. Als die dag in je leven aanbreekt. Dan ben je zo gelukkig. Waarom het gaat. Geen toorn meer. Geen verdoemenis meer. God is vertoornd, zegt Paulus, over alle goddeloosheid van mensen. Ja. Maar kijk. God geeft je het leven. En hoe wonderlijk, nietwaar? Daar moet je vandaag ook eens over nadenken. Als je nou jezelf ziet, je lichaam. Is niet wonderlijk gemaakt, hè? Dat je ogen hebt en oren en handen en... En dat werkt samen met je ziel, met je geest, hè, je wil en je verstand en je gevoelsleven. Hoe wonderlijk heeft God het toch niet gemaakt? En dat geeft hij je nu. En God geeft het en hij zegt, nou dan ontvang je nu van mij. En ik onderhoud je leven, je krijgt eten en drinken en kleding. En de zon schijnt vandaag en er is vrede en je mag zo naar mijn huis. Ik geef je het leven, waarom? Opdat je voor mij zult leven. En mij zult eren. Mij zult dienen. Maar oh, wat doe je? In plaats van dat je voor mij leeft. Je hebt heel geen erg in mij. Je leeft voor jezelf. Je gebruikt je leven niet om mij te eren. Maar het gaat je in je leven slechts om jezelf. Oh, dat is wat God zonde noemt. Dat je wel de gave wil die God geeft, maar hemzelf als de grote gever niet. En dat is waarom er in het hart van God een vuur brandt van toorn. Het is zo waar wat wij vanmorgen hebben gezongen. Misschien is je dat ook opgevallen. Ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. En dat omdat ik het leven wat u geeft niet gebruik waarvoor ik het geef. Om u te dienen. En dat is ook wat ons gelukkig maakt. Dat ook. Maakt ons ook gelukkig. God te eren is wat onze hoogste vreugde is. En dat we dat nou niet doen. Dat maakt dat God vertoornd is. Nu is wat Paulus zegt. De toorn van God. En nou weet de apostel hoe de Joden, als ze dat horen, zullen reageren. God vertoornt zeker, maar niet op ons. Ja. Niet op ons, op de heidenen. Wij zijn immers het volk van God. Hè? God heeft ons de wet gegeven. Dat is een teken van zijn genade. Hij geeft ons de 10 geboden. Daar blijkt uit dat wij de kinderen van God zijn. En dat is genade. Wij zijn in de genade. Dat is wat de Joden denken. En als wij nu de geboden van de Here onderhouden, dan blijven we in de genade. Zie? Als we zo goed mogelijk de wet onderhouden, dan blijven we Gods kinderen. Blijven we in het verbond. Paulus kent deze gedachtegang van de Joden. Hij schrijft daarom in hoofdstuk 2 vers 17. Jullie Joden rusten op de wet. Jullie proberen de wet na te leven. He, jullie proberen de geboden van God zo goed mogelijk te gehoorzamen. En jullie denken dat dat de reden is waarom God jullie goedgunstig gezind kan zijn en kan blijven. En zo vertrouwen jullie op je eigen doen en laten. Dat is wetticisme. Weet je wel, hè? Goede doen en dan het goede krijgen. Wetticisme. Zo leven jullie. Joden, zegt Paulus. Hé, jullie gaan ervan uit dat je door de werken der wet behouden, rechtvaardig voor God kunt zijn. En Paulus heeft daar eigenlijk maar één woord voor. Hij zegt, nee. Nee. Nee, vers 20. Uit de werken der wet zal geen vlees voor God gerechtvaardigd worden. Geen vlees voor God aanvaardbaar worden. Goed, heilig, wit. Nee. Paulus zegt, zo is het niet. God heeft de wet daarvoor niet gegeven. God heeft de wet niet gegeven als een ladder. De wet als een ladder waardoor je opklimt omhoog, steeds hoger en hoger, om zo God te bereiken en vrede met God te krijgen. Nee, zegt Paulus, daarvoor heeft God de wet niet gegeven. God heeft de wet niet gegeven om goed te worden. God heeft de wet gegeven om slecht te worden. Nou, om te worden wie je bent. Zondaar. Goddeloze. God geeft de wet om je te maken zoals hij je ziet. Onrein. Onrechtvaardig. Hè? Nee, zegt Paulus. Niet omhoog klimmen. Niet de wet als een ladder. Dat is wat Paulus schrijft. God is vertoornd. En nu geeft hij de wet, zegt Paulus, om je te laten zien waarom. Door de wet is de kennis van de zonde. De wet is een spiegel. Kijk er eens in. Je ziet wat God vraagt. Volmaaktheid. Zie ook dat je het niet bent. Tegenovergestelde. Onvolmaakt. De toorn van God is over je. En de wet is er om je ervan te doordringen. Waarom? Joden, zie het. Open je ogen. Zie hoe God je ziet. De wet is er om je uit de waan te verlossen. Dat het er goed met je voor staat. om je verkeerde rustgronden te ontnemen. Zie. Nu, dat is wat ook wij zo nodig hebben. Dat de wet wordt gepreekt. Dat de wet als een spiegel ons wordt voorgehouden. Om ons te ontdekken aan wat in ons hart is. En om ons te laten zien wie wij zijn. Om ons keer op keer bij de zonde te bepalen. En ook om die wortel van wetticisme die in ons hart leeft af te snijden en door te snijden. Want zijn ook wij niet heel erg geneigd om de wet op te pakken als een ladder. Om anders te worden, om beter te worden. Want wat doen we? Wat doe jij als je hoort en als dat tot je doordringt enigszins dat God over je vertoornd is? Is je eerste reflex ook niet? Ik zal het anders gaan doen. Beter. Toch? Ik zal mijn leven aanpassen. Ik zal mij meer gaan toeleggen op wat de Heere van mij vraagt. Ik zal het verkeerde wegdoen. En het goede nastreven. Ik zal de wet naleven. En natuurlijk is het goed om je leven te reformeren. Maar het punt is, wat wij doen is er onmiddellijk hoop aan verbinden. Hè, hoop. Hoop dat God me de hand wel zal reiken als ik mijn leven aanpas. Dat zit in ons. Hè. Dat is ons vrome vlees. Ben je die fariseer al in jezelf tegengekomen? Die fariseer die elke keer weer de kop opsteekt. Keer op keer. Die maar niet onder ogen wil zien wie we nu in werkelijkheid zijn. Die maar elke keer weer er zich tussenuit probeert te wurmen, er onderuit. Heb je dat ook? We willen bekeerd zijn. Bro, indruk maken op elkaar, ook op de Heere. Aangenaam in zijn ogen worden. Maar nu geeft God de wet, opdat je zult bijvallen en zult belijden wie je nu in werkelijkheid bent. Onbekeerd. Ongelovig. Biddeloos. Oh, het staat er met ons allerergst op. Hè? Ik moet zo vaak denken aan een predikant voor wie ik hoge achtingen heb. Ik dacht, een man, Godvrezen. En als die dan gaat spreken over zichzelf, weet je wat hij zegt? Ik ben een haat van God. Dat is wie ik ben. Een hater van God. En God geeft de wet om je dat te laten zien. Is wat we niet willen worden. Maar God zegt, zie het. Een hater van God. Het is die fariseer in ons. Die daar altijd bovenuit wil. Die meer wil zijn dan een zonder. En het is juist die fariseer in ons. Die zit niet in een ander. Die zit in onszelf. Hè, die er bovenuit wil komen. En die de grootste hindernis is in de weg naar de zaligheid. Want we zijn niet te slecht om zalig te worden. Maar we kunnen wel te goed zijn. En wat is daarom nodig? Wel dat die fariseer in je de doodsteek krijgt. En dat je ziet wie je nu in werkelijkheid bent. Uit u geen goed meer. Geneigd tot alle kwaad. Zodat je alle vertrouwen op iets van jezelf, op alle pogingen die jezelf voortdurend wil ondernemen, opgeeft. En je beleidt wie je nu in werkelijkheid bent. Dood. Paulus zegt het in Efeze 2. Dood. Door de misdaden en de zonde. Want zie, voor zulke mensen juist is er genade. Andere mensen zijn er niet. Er zijn alleen maar dode zondaren. En genade is nu juist voor zulke. Maar zolang je meer bent dan dit, kan God niet aan je kwijt wat hij zo graag aan je kwijt wil. Genade, ontferming. En daarom is er de wet om je ogen te openen voor wie je in werkelijkheid bent. Want wat doet de wet? Wel, ik zei het al. Die legt de zonde bloot. Zonde in je leven. Dat waarvoor je genade nodig hebt. Zonde, welke zonde? Vroeg een tijdje geleden had ik een zandtaal. En daar was ik blij mee met die vraag. Die zei, dominee, ja, er wordt veel over de zonde gesproken, maar het is vaak zo abstract. Wat is dan eigenlijk de zonde, hè? Nou, dat moet ook, hè. Daar moeten wij ook concreet, ook als ouders, over spreken. Aanwijzen, heel nauwkeurig. Wat is de zonde? Nou, Paulus wijst ze aan, hè, vandaag. Op een aangrijpende manier. Romeinen 3, het gedeelte hiervoor. Hij gaat eigenlijk heel je lichaam langs, hè. Vanaf vers 13 en 14, nou, dan begint hij met je mond. En je lippen. Je keel. Ja. Je keel, zegt hij. Ik vind heel wat om dat te zeggen. Maar dat is het woord van de Heer. Dat moeten wij u verkondigen. Het gaat vanmorgen over uw keel. Uw keel is, Paulus zegt, de Heer, een geopend graf. Nou, uit een geopend graf komt een walm uit, hè? Onreine lucht, onreinheid. Dat is Paulus, dat is de Heer bedoelt. Onreine woorden, onreine zinnen. Onreine uitspraken. Dat wat niet goed is. Verkeerde woorden. Kwetsende woorden. Zinloze woorden. Paulus zegt ook. Slangenvenijn is onder je lippen. Gif. En gif doet zeer. Gif verwondt. Gif bijt. Kwetst. Hè? Dat is wat wij doen. Zomaar. Ik hoor. En jou hoort. Van die en die man. Nou, had ik niet gedacht. Schip. En die vrouw daar. Nou, als ik die tegenkom, dan loop ik even een wijkje om. Slap. Nou, onder onze lippen. Moet je niet naar je buurvrouw kijken vandaag. Naar jezelf. Dus wat God zegt over u. Over jou, over mij, je voeten. Vers 15, deze voeten, waarop je vandaag naar de kerk mocht gaan, diezelfde voeten. Paulus zegt, zijn snel om bloed te vergieten. Mijn voeten, uw voeten. Wat als iemand je iets aan op je tenen gaat staan? Hoe reageer je dan? Komt er ook niet zomaar uit je hart? Drift. Gif. Voeten. Snel om iemand aan te vliegen. Om iemand, zegt de Heer, te doden. Hoeveel mensen heb je al gedood? Vers 18. Je ogen. Waar kijk je heel de dag naar? Naar welke beelden? Wat laat je via je ogen allemaal wel niet toe? Heb je een filter waarover Paulus spreekt? De vrezen des Heren, de eerbied voor God. Nu zo gaat Paulus je lichaam na. Doe het ook vanmorgen hier in de kerk. Zie wie je zelf bent. Zie jezelf met de ogen van de Heer. En dan zegt Paulus, en dat is ook zo'n aangrijpend woord. Je bent, zegt hij, oordeel van God. Onnut. Hoe lang lees je? Hoe oud ben je? Besla je werkelijk al die jaren al onnuttig? De aardbodem. Onnut. O, nu dit is waarom de Heere vertoornd is. God laat je de wet verkondigen, zegt Paulus in vers 19. Niet opdat je er nu tegenin zult gaan, maar opdat je bij zult vallen vanmorgen. Paulus zegt opdat alle mond gestopt worden. Hand op de mond, dat is wat God wil. Niet er tegenin gaan. Ben ik ook zo toegeneigd, hè? Ja, maar dat doen we toch allemaal? We zijn toch niet volmaakt? Nee. hand op de mond. En we vallen toch allemaal wel eens in hand op de mond. Ja, maar die is misschien al... Nee, hand op de mond. Amen zeggen. Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dit gaat over mij, Heere. Ik buig beschaamd mij neer voor u. Wat God vraagt, bekend, o Heer, aan u, oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad meer, wat in mij werd gevonden. Door de kennis, door de wet, is de kennis der zonde. Zet Paulus nu een punt? Nee. Oh nee. Gelukkig niet. Paulus legt de pen niet neer. Hij zet geen punt, maar een komma. Hij schrijft verder. Want wat zegt hij dan? Nu die twee heerlijke woorden, die het thema van de prediking zijn. Die twee zo kostbare woorden. Moet je onthouden, hè? Maar nu, dat is wat Paulus zegt. Er is de wet, zeker. En die moet ook worden verkondigd, scherp, indringend. Maar, er is meer, er is ook het evangelie. Maar nu, zegt Paulus. En wat dan komt, oh, dat is zo kostbaar. Dat is wat het evangelie werkelijk tot het evangelie maakt. Vers 21 tot en met 26. Op deze woorden zegt Maarten Luther, de hervormer. Dat zijn misschien wel de belangrijkste woorden in heel de Bijbel. Hier staat het merg van het evangelie. De kern van Paulus' brief, zegt Luther. Maar nu. We letten in het bijzonder op vers 21, hè, met een kleine uitloop naar 22. Maar nu, vandaag, op deze dag, in deze tijd, vanaf de hemelvaart van de Heer Jezus tot aan zijn wederkomst, in deze periode, dit tijdbestek, wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. Dat is het evangelie. Ja, de gerechtigheid van God wordt geopenbaard. En daar voegt Paulus aan toe. Waarvan de wet en de profeten hebben getuigd, gesproken. Dat wil zeggen, wat ook Mozes en de profeten al hebben verkondigd. Paulus zegt, het is niet wat ik bedenk. Het is niet voor het eerst dat ik het verkondig. Nee, nee, heel het Oude Testament is er vol van. Heel het Oude Testament gaat over de gerechtigheid van God. Nu is die echt ook geopenbaard. In de tijd waarin wij leven. De gerechtigheid van God, dat is het evangelie. Dat woordje komt 5 keer voor, hè, in dit tekstgedeelte. 5 keer de gerechtigheid van God. En Paulus die schreef er al over in hoofdstuk 1 vers 17 toen hij het thema van zijn brief aanduidde. Hij zegt, ik verkondig u het evangelie, ik schaam mij het evangelie niet. Nee, nee. Want de gerechtigheid van God, heb je het weer, hè, wordt daarin geopenbaard. Wat is de gerechtigheid van God? Waarom is dat nu het evangelie? Weet je, de gerechtigheid van God. Dat is gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Gerechtigheid, dat is ook, mag je ook zeggen, gehoorzaamheid. Dat je leeft zoals God wil. In liefde tot Hem, in liefde tot elkaar. Helemaal, volmaakt. En ook als je hebt gezondigd, dat je betaalt voor je zonde. Dat is gerechtigheid. Is dat het evangelie? Dat is toch de wet? Ja, hoe zit dit? Hier heeft Maarten Luther ook zo mee geworsteld. Hè? Gerechtigheid van God. Weet je dat, Maarten Luther? Dat topte die zo mee. Wat is dit toch? Gerechtigheid van God. Hij schrijft zelfs ergens. Die man is zo eerlijk, hè. Wij moeten ook wat eerlijker zijn, denk ik dan, hè. Die man die zei het gewoon eerlijk. Hij zegt, ik haatte dat woord. Oh, ja, ik haatte dat woordje. Haat ik. Ik had er een hekel aan. Gerechtigheid. Ja, hij zegt, ik kon het maar niet opbrengen. En dan las ik het evangelie, die brief van Paulus, en dan dacht ik, nou staat het er weer. Dan zei ik wel, Heer, nu vraagt u in de wet gerechtigheid, vraagt u het nou ook in het evangelie. Is dit nou evangelie? Hij kwam er niet uit. Hij zat er mee. En toen moest die man colleges geven in Wittenberg. Romeinen 1. En hij bestudeerde de tekst. Daar stond het, de gerechtigheid van God. Gerechtigheid van God. Ik heb het niet. Ik ben een verloren mens. En toen ging het licht op. In zijn torenkamer van het klooster. Waar hij zat te werken. En ik studeerde gerechtigheid van God. Gerechtigheid van God. En toen ging het licht op. Toen zag ik het. Wat zag Luther? Hij zegt, wat God nu vraagt in de wet. Wat hij van mij eist. Gerechtigheid, volmaaktheid. Dat schenkt hij nu ook in het evangelie. Hij vraagt het van me, maar hij geeft het ook. Hij zegt, en toen ik dat zag, dat God het nou geeft in zijn geliefde zoon, de Heer Jezus Christus. Die houdt de wet volmaakt. Die doet wat ik niet kan. Die betaalt voor de zonde. En die wordt mij aangereikt, aangeboden. God geeft wat hij van mij vraagt. Hij zegt, toen ik dat mocht zien, op Christus en hem door het geloof mocht ontvangen. Hij zegt, toen wist ik, nu heb ik gerechtigheid van God. Hij zegt, en toen was het alsof de poorten naar het paradijs opengingen. De vrede van God stroomde mijn ziel binnen. Toen vond ik vrede met God. Zie, dit is het evangelie. Dat God gerechtigheid schenkt. De Heer Jezus Christus. Hij is de gerechtigheid. Ja. Want wat heeft de Heer Jezus gedaan op aarde? Twee dingen. De Heer Jezus heeft twee dingen gedaan. En beide is gerechtigheid. In de eerste plaats. Hij heeft de wet volkomen gehoorzaam. Helemaal. En ook de vloek van de wet gedragen. Die beide. En nu heeft de Heer Jezus dat niet gedaan als voorbeeld. Dat is niet het evangelie, hè? Dat maken wij er weer van. Maar hij heeft dat gedaan als plaatsvervanger in de plaats van zondaren. O, mag ik u vanmorgen wijzen op deze Heer Jezus Christus. Daar zijn we vanmorgen toegeroepen. Om hem te verkondigen. Is wat, hè? Dat is wat de Heer nu wil. Hier vanmorgen verloren zondaar in Scherpenissen. Op de kansel en eronder. Christus Jezus en zijn gerechtigheid. Jawel. Heer Jezus heeft volkomen geleefd. Volmaakt. O, zie vanmorgen zijn mond. Uit zijn mond komen slechts reine woorden. Heer Jezus spreekt nu altijd een woord op zijn tijd. Nooit een overbodig woord. Nooit een hard woord. Nooit een kwetsend. Oh nee. Altijd een woord op zijn tijd. Gepast. Zijn woorden waren als gouden appelen op zilveren schalen. Zie vanmorgen ook zijn voeten. Die gingen door heel Israël. Over de stoffige paden. Oh, die voeten hebben wat afgewandeld. Door kuilen heen met steentjes erop. Hij ging overal en zijn voeten brachten hem niet op plaatsen van ijdelheid. Niet op plaatsen waar we niet moeten komen. Nee, maar zijn voeten brachten hem op de plaatsen waar God wilde dat hij zou zijn. Bij mensen in nood. Om ze te helpen. Uit te helpen. Ook uit de grootste nood. De nood van zonde en schuld. Zie vanmorgen de ogen van deze Heer Jezus. Zijn ogen zo zachtmoedig. En zo vriendelijk. Als hij mensen in de zonde zag wandelen. Dan liet hij zich niet verleiden om mee te doen. Ah ja, hij werd omringd met vele verleidingen en vele verzoekingen. echt mens. Maar als zijn ogen anderen in de zonde zagen vallen, of in de zonde zagen leven, dan werden zijn ogen vervuld met ontferming, medelijden. Hij zag de mensen gaan, wankelend ten dode, ogen van de Heer Jezus. Zo heeft hij de wet van God volkomen vervuld. Maar hij heeft ook het oordeel, de vloek, gedragen. Zijn leven lang. Vanaf het begin tot het einde. O, zie vanmorgen deze heiland, Christus Jezus, aan het kruis. Zie vanmorgen zijn mond, verdroogd. Wat hij ook uitroept en mij dorst. Zie zijn lippen. Psalm 22 gaat in vervulling. Mijn tong is verdroogd. Zie vanmorgen zijn voeten. Zijn voeten zijn doornageld aan het hout. En dat komt omdat hij de schuld en de zonde zich laat toerekenen van hen van wie de voeten snel zijn om bloed te vergieten. Daarom is ook zijn mond verdroogd als een potscherf, hè? Zo zegt Psalm 22. Omdat hij de zonde op zich neemt van al die zinloze, ijdele, verkeerde, kwetsende woorden. Die laat hij zich toerekenen. Zie vanmorgen ook de ogen van deze Heer Jezus. Gebroken ogen. Ogen waaruit God het licht wegneemt. Hij hangt vanmorgen in dikke duisternis. En dat omdat alle die van hem zijn hun ogen de kost hebben gegeven aan zoveel kwaad. Hij laat het zich toerekenen. Daarom zegt hij, o Vader, laat mij de toorn dragen over de zonde. Mij plaatsvervangend. Hè? Zo vervult Heer Jezus Christus de wet. Zo brengt hij gerechtigheid teweeg. En zo is hij, zegt Paulus, de gerechtigheid van God. De gerechtigheid die voortkomt uit het hart van God. God zag de wereld in de zonde vallen. En wat doet hij? Keert hij de wereld de zonde de rug toe? Oh nee. Hij keert de wereld juist toe en hij opent zijn hart. En hij geeft het allerliefste wat hij heeft. Zijn eigen kind. Die zorgt voor gerechtigheid. En zo is deze Heer Jezus Christus. Gerechtigheid van God. En dan gaat het in uw leven om slechts één ding. Ook in jouw leven. Dat nou deze Heer Jezus. Jouw Heer Jezus. Want dan mag je met Luther zeggen vandaag. Ach jongen, dat is je beste dag. Zoals ik al zei. Dan mag je zeggen. Nou ben ik door de poorten ingegaan van het paradijs. En nou ik vrede met God. Daar gaat het om. Dat deze Heer Jezus. Jou. Heer Jezus. Hoe wordt hij dat? Wat zou u zeggen? Hoe wordt de Heer Jezus. Mijn Heer Jezus. Wat zou u mij zeggen? Is het je vraag? Er is maar één antwoord op. Als ik jonge mensen dat vraag, krijg ik altijd een antwoord als... misschien ook wel hier, maar dat weet ik niet. Maar als ik ook ouderen vraag, hoe wordt de Heer Jezus mijn Heer Jezus? Weet je wat bijna iedereen zegt? Veel om binnen. Ja, dat snap ik ook wel hoor. Maar het is niet het goede antwoord. Paulus zegt iets anders. Hij zegt, niet veel om binnen. Door het geloof alleen. Door het geloof alleen. Alle die geloven, staat er. Wat is geloven? Ontvangen. 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 Zien op hem. Die zondaren in het evangelie om niet wordt aangeboden. Geschonken. Zie dat het waar is. Het is waar. God laat het je verkondigen. Zie, Christus Jezus, gerechtigheid, wordt alle hoorders om niet aangeboden. Zie het. En ontvang deze Heer Jezus. Dat is geloof. Je moet vaak denken als het gaat over geloven. Aan een predikant. Die ik voor het eerst in mijn leven hoorde zeggen. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht dat kan niet waar zijn. Geloven zei hij is. Niets doen. Niets doen. Niets doen. Huh? En ik maar werken. En proberen beter te worden. Nog beter te kunnen bidden. Had ik toch berouw. Was ik toch eens ernstig. Niets doen. Zei die man. Erken wie je bent. De wet. Val erbij. Oordeel van God over je leven. Uit u geen goed meer. Kan niet meer. Val erbij. Voor zulke mensen. Is Christus gekomen. En hij laat zich aanbieden. En hij zegt. Niet gaan werken. Ontvang me. Oh, ontvang me. Ik laat me in je armen neerleggen. Kus de zoon. Nou, dat is de oproep ook van morgen. Kus de zoon. Oh, zie, hij komt in het evangelie. Dat is toch. Ja, voor zulke mensen, hè. Dominee, het is al misschien wel tijd. Ja, dat zou best kunnen zijn. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik wil dit toch nog wel echt zeggen. Zulke mensen, met voeten snel om bloed te vergieten, moet je nagaan. En met ogen die kijken alle kanten op behalve de goede. Zulke mensen, wie we zijn. Stem je toe. En nou komt tot zulke mensen zo'n allergrootst aanbod van genade. Christus hier. En God zegt, ik heb niks van je nodig hoor. Kan ook niet. Dominee, het wordt wel wat erg ruim nu. Zou best kunnen. Is het evangelie zo ruim. Daar hoeft niets van u bij. Hij laat zich aanbieden om niet. Oh, je laat hem toch niet gaan. Jonge vriend. Kom. Zie de Heer Jezus. Ontvang hem. Met armen van geloof. Ik heb geen geloof. Ja, dat kan misschien wel komen. Omdat je toch denkt dat je iets moet voortbrengen. Met de laatste krachten uit je hart. Heb je niet. Hoeft ook niet. Kom, erken wie je bent. Kniel neer voor de gezegende voeten van het Lam van God. En heb vrede met God. O, wie de Heer Jezus Christus heeft. Die heeft gerechtigheid. En mag ik dit vanmorgen, dit wil ik vanmorgen ook verkondigen. Die hoeft er zelf niks meer aan toe te voegen. Dat ook niet. Nee, nee. Niets. Niets. Hoeft niks bij. Ja, maar dan moet ik het toch wel laten zien dat ik een kind van de Heer ben. Nee. Daar zorgt God zelf voor. Heiliging is niet uw project. Heiliging is een zaak die de Heer zelf door u heen, door zijn Heilige Geest in u uitwerkt. Er hoeft van u niets bij. En God zegt, o, geef mij toch de eer. En wees tevreden met mijn Lam. Met Christus Jezus is niet een volkomen werk. Is zijn gerechtigheid niet genoeg? Meer dan genoeg. Rust bij het Lam. Wees tevreden met het Lam. Zo geef je God de eer. Zo alleen. Juist als je ziet dat er niets meer van je bij hoeft. En dat je niets hoeft te doen om zalig te worden. Niets. Dan juist rijst in je hart het verlangen. O Heere, neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Nu, de Heere zegene zijn woord. Amen.